In mensentaal wordt wetenschap en filosofie interessant. Elke aflevering duiken we in het onderzoek van een wetenschapper. Wat kunnen wij en de wereld hiervan leren?
In het tweede deel van de aflevering wagen we ons in het hoofd van de wetenschapper. Daarom komen onze gasten niet alleen, maar brengen zij een object mee. Ze lieten zich inspireren door de filosofie van het Gents Universiteitsmuseum. Wetenschap is het resultaat van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding.
Hypotheses en resultaten verhelderen, tijd maken voor twijfel en verwondering, dat is mensentaal.
Ik ben Emma van Pamel.
Ik ben Matthias Somers.
En welkom bij Mensentaal.
Je hebt ze vast wel eens gespot. Grote borden langs de kant van de autosnelweg waaruit een verrekijker geknipt is. Het opschrift luidt: kijk, hier werken we aan een ecologische berm. Goed voor de bloemetjes, de bijtjes en de planeet. Maar grass is more. Wist je dat hij van die groene sprieten ook eierdozen, potgrond en tijdschriften kan maken? En misschien binnen een aantal jaar zelfs huizen en duurzame energie. We hebben geen science fiction fan of een eco-warrior aan tafel, maar wel professor dr. ingenieur Erik Meers, die ons niet alleen alles komt vertellen over gras, maar vooral over het recupereren van organische grondstoffen in de circulaire economie. Bij ons zit professor dr. Erik Meers. Erik, welkom.
Dank u.
Fijn dat je erbij kan zijn. Jij bent verbonden aan de vakgroep Groene Chemie en Technologie van de UGent, meer bepaald het laboratorium Ecochem. Zeg je dat goed?
Dat klopt helemaal.
Het is een hele mond vol, maar je bent niet alleen gekomen vandaag. Naar goede gewoonte nemen onze gasten vanaf dit seizoen iets mee naar onze virtuele studio, want het is nog altijd coronatijd, dus we zitten nog altijd vanuit onze huiskamer op te nemen. Erik, laat eens zien aan Matthias wat je voor ons mee hebt.
Ja, ik ben benieuwd. Is het een teddybeertje, een knuffelbeertje. Mm-hmm. Het is geen beer, het is een wolf, denk ik.
Het is inderdaad een wolf,
Een wolf, toch. Er hangt nog een etiketje aan, dus je kunt het nog terugbrengen.
Nee. Het etiketje laten we eraan hangen om deze reden ook.
Ah, protect my habitat. Oké, dus ik... Ja?
Je ziet hem hier bovenaan staan. De panda van WWF.
Ah, WWF. Ah ja, oké. Okay. Nee, die zie ik niet duidelijk staan. Ja. Oké, dus ik neem aan dat de opbrengsten ervan naar WWF gaan.
Ja, maar dat is niet de reden waarom ik het heb meegebracht.
Nee. Maar de reden waarom Erik het heeft meegebracht, dat zullen we straks aan het eind van de uitzending te weten komen. Mm-hmm. Maar eerst, Erik, wil ik het met jou over iets anders hebben. Wij hebben natuurlijk al met elkaar gemaild naar aanloop van deze uitzending. En het eerste wat mij opviel, dat was uw e-mailhandtekening. Professor Dr. Erik Meers, tot zover kon ik volgen. Maar dan las ik Resource Recovery in the Bio-Based Economy. Erik, je hebt mij doodgeslagen met termen waarvan ik helemaal niks vanaf weet.
En dat via mijn mail, amai.
En dan nog eens via de mail. Ja. Erik, ik weet zelfs niet waar we moeten beginnen, maar misschien Bio-Based Economy. Wat is dat?
Laten we het in het Nederlands houden, de biogebaseerde economie. En dat is eigenlijk dichter bij uw bed dan dat je zou denken. Eigenlijk alles wat biogebaseerd is, in eerste instantie is de agro, de voeding. Mensen denken ook wel vaak aan de bio-energie, de biobrandstoffen. Uiteraard als ze denken aan bio-economie, maar alles wat agro, voeding, en dat is eigenlijk een hele boterham van onze maatschappij, al die activiteiten daarbij gebonden zitten, vallen onder de bio-economie.
Oké. Dus bio-economie, het is niet alleen bio-economie, maar het is vooral ook circulaire economie, had ik begrepen.
Ja, mijn handtekening gaat inderdaad een beetje verder. Dus de biogebaseerde economie is één zaak, maar het is resource recovery, dat is eigenlijk grondstofherwinning. Dus dat is eigenlijk de circulaire economie nastreven en van afval uit de klassieke lineaire economie, een nieuwe grondstof gaan maken. Vandaar de hernieuwbare grondstoffen en circulaire economie.
Dus voor alle duidelijkheid, in de lineaire economie gooi je je residu, je afvalstoffen gooi je gewoon weg. Maar in een circulaire economie bestaat er eigenlijk geen afval meer. Want je recupereert het gewoon opnieuw in je productieketen. Klopt?
Dat klopt, ja.
Oké. En jij houdt je specifiek bezig met die resource recovery. Dus met het herwinnen van die grondstoffen in circulaire economie.
Inderdaad, en onze onderzoeksgroep, maar ook ja, de vele, vele professoren en onderzoekers waar we ook bij mee samenwerken. Om een link te geven, we hebben ook een business development platform en dat noemt End of Waste. En daar hebben we een business developer die eigenlijk de samenwerking tussen al die verschillende proffen van de universiteit, en niet enkel de universiteit, maar ook de Hogeschool Gent, de Hogeschool West-Vlaanderen en Artevelde Hogeschool, dus de volledige associatie van Universiteit Gent, om die samenwerking met de industrie aan te zwengelen op End of Waste. Dus zoals je daar straks eigenlijk mooi hebt gezegd, er is geen afval meer, wel, daar streven we naar.
Kijk, dus misschien hebben we toch een klein beetje een eco-warrior aan tafel, maar toch iemand die zich inzet voor een duurzame toekomst. Erik, ik heb daarnet al gesproken over gras en grass is more. Jij bent projectcoördinator van het grassificatieproject. Wat houdt dat in?
Wel, grassificatie is, je verwees ook naar de borden langs onze snelwegen, maar ik denk dat iedereen die langs de wegen rijdt in Vlaanderen weet dat er wel ten eerste heel veel wegen zijn. Autostrades, kleine wegen, grote wegen, provinciale banen, landbouwwegen, maar je hebt ook, en al die wegen hebben bermen, en al die bermen hebben gras. Je hebt ook bermen langs waterlopen, je hebt ook bermen langs spoorwegen. Als je al die bermen samentaalt, die moeten onderhouden worden. En als je rekent dat dat een aantal keren per jaar gemaaid moet worden, al die kilometers maal zoveel lopende meter langs alle kanten, bij de kanten van de bermen, dat geeft eigenlijk honderdduizenden tonnen gras per jaar. En als je het in verse stof rekent, mocht je het al een nulletje bijtellen, dan spreek ik over meer dan 1 miljoen ton in Vlaanderen alleen aan gras. In grassificatie, of eigenlijk grassification, het is in het Engels, maar vandaag in het Nederlands te vertalen, werken wij ook samen met Verenigd Koninkrijk en met Nederland. Dus het is eigenlijk een internationaal project. Want bermen heb je overal, niet enkel in Vlaanderen. En gras heb je dus ook overal. En tot op heden wordt dat gras vooral beschouwd als een afvalstrof. In sommige gevallen wordt dat verwerkt. In het beste geval gaat daar een compostering. In het slechtste geval laten ze het liggen en creëert dat milieuproblemen als ze het laten liggen.
Dus er wordt daar niks mee gedaan?
Nee, nog niks.
Oh, okay.
Nee, verwerking.
Waarom creëert het milieuproblemen als we het laten liggen?
Wel, omdat je jaar na jaar, als je gras laat liggen op een plaats, als je het maait en laat liggen, dan gaat dat rotten. Ten eerste, je hebt geur hinder, maar ten tweede, je krijgt een opbouw van nutriënten. Je krijgt een opbouw van stikstof en dergelijke meer. En dat gaat je bodem laten evolueren naar een minder biodiverse bodem. Vandaar, als je kijkt naar die borden met die verrekijker waar je straks naar verwees, daar is eigenlijk de bedoeling van dat soort toepassingen, om dat bermbeheer zodanig in te stellen dat die biomassa altijd mooi weggaat, dat je een verschraling van de bodem krijgt en een verrijking van de biodiversiteit. Dus als je het zou achterlaten, heb je geurproblemen en heb je problemen naar die biodiversiteit.
Mm-hmm. Dus om dat even samen te vatten, ik hoor heel veel termen. Nutriënten, ik neem aan voedingsstoffen, zoals stikstof, zij zijn eigenlijk, als je ze te veel hebt op je bodem, schadelijk voor je bodem.
Ja, dat is inderdaad, en om verschillende redenen. Nutriënten die te veel zijn, kunnen gaan uitlogen en kunnen dan bijvoorbeeld je grondwater gaan aanreiken en daar problemen veroorzaken. Als het weggaat in je oppervlaktewater, kan je algenbloei krijgen daar, door nutriëntenrijke in je water. En dan gaat je leven daar gaan afsterven, door die algenbloei. Maar ook als het zelf ter plaatse blijft en je krijgt een te rijke bodem, dan ga je een aantal heel specifieke onkruiden, en het beste voorbeeld is brandnetels, dan krijg je echt van die rijke brandnetelbermen, maar ga je niet veel andere zaken vinden. Terwijl als je bodem armer wordt aan nutriënten, dan gaan er meer verschillende soorten aan planten zich kunnen gaan vestigen en daaraan gekoppeld ook andere vormen van leven.
Dus een ecologische berm is een berm zonder dat gras?
Inderdaad, ja, absoluut.
En jullie zorgen daarvoor?
Wel, de mensen die de wegen onderuit doen, die zorgen daarvoor. Maar wij proberen daar een extra waarde aan te geven. Dus dat het niet enkel gaat om het wegvoeren van gras en het op die manier mooier maken. Wij willen aan dat gras, dat nu dus die meer dan 1 miljoen ton per jaar, niet enkel te zien als een afvalprobleem, maar eerder als een biomassa, als een grondstofopportuniteit.
Wat is biomassa?
Biomassa is alles wat levende materie is. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier om het te definiëren. Dat is alles van dierlijke productie of dierlijke aard, plantaardige aard, maar ook al het kleine, de microbiële dingen. Je yoghurt is biomassa, de boom is biomassa, algen in het water zijn biomassa. Dus eigenlijk alle levende materie samengeteld, die massa is biomassa.
Oké, en dus die biomassa gaan jullie gebruiken als een nieuwe grondstof voor tal van toepassingen.
Dat klopt.
Zelfs huizen had ik gezegd, en dat is niet gelogen, hè?
Dat is niet gelogen, nee, dat klopt.
Vertel.
Huizen? Ja, bakstenen van de gras? Of?
Onder andere, en ook isolatiemateriaal. Pas op, er zijn ondertussen nu al bedrijven daarmee gestart. Dus die vezels uit gras en heel specifieke isolatieplaten waarin dat die vezels aan vervat zitten. Maar het gaat verder. In principe kan je gras gaan persen in vezel en dan uit je water. Dat water wordt eruit gehaald. En die vezelfractie die kan je gaan opwerken tot verschillende toepassingen. En we maken er eigenlijk biocomposieten van. Dus we gaan daar bepaalde harsen aan gaan toevoegen. Dan krijg je eigenlijk een nieuw... Het is bijna gelijk aan plastiek, maar dan eigenlijk volledig biologisch. En die kan je eigenlijk... Dat is een vormeloze massa die je in alle vormen kan gaan met bepaalde harsen. Kan je van alles van maken. En componenten die in een houtskeletbouw gaan, is bijvoorbeeld een mogelijkheid als je naar huizen kijkt. Maar we zijn ook bijvoorbeeld bezig met picknicktafels, banken, straatmeubilair. Zaken zoals businesskaarthouders. En eigenlijk op dat moment... Als je een nieuwe grondstof hebt, is eigenlijk de creativiteit die beperkend is, wat je er allemaal mee kan doen. Dus er zijn al heel veel verschillende dingen. Ik moet ook wel zeggen, het is een consortium, dus ja, we zijn wel leider, maar de Hogeschool Gent is heel sterk op die biomaterialen bezig. En in Nederland onze partners, de Hogeschool Avans in Breda. Dus ja, het is niet zozeer om te zeggen dat wij alles doen vanuit Gent of vanuit mijn onderzoeksgroep. Het is wel heel veel discipline samen.
Ik hoor heel veel nieuwe eindproducten die kunnen gecreëerd worden. Jullie gaan ook kijken naar een nieuwe maaikop, heb ik begrepen, om dat gras nog efficiënter van de weg te halen, nog
een
efficiënter maaikop? Te kunnen verwerken.
Ja.
Wat is een maaikop? Een opzetstuk voor te maaien, bedoelt.
Ja.
Voor het gras te maaien. Oké, bij mij, ja.
Ja, je hebt goed gelezen, inderdaad. Je hebt heel goed verdiept, goed huiswerk gedaan.
Wel,
ja,
dat is mensentaal, hè?
Ja. Wel, maar dat komt in klassieke maaimachines, die zijn niet ingesteld om van die biomassa, dat gras, een grondstof te maken. En een van de grootste knelpunten die we hebben, is dat er aan gras langs de berm, dank daar grond aan, of er zit daar zwerfvuil in. En een van de problemen die wij zien, is dat er veel van die maaierkoppen die er nu zijn, die gaan heel laag. Die hebben ook een heel sterke suctie, afzuiging. En die zuigen enorm veel zandfractie ook mee. En dan is vooral die toepassingen, dat zand, dat vermindert de kwaliteit en dus een mogelijkheid om daar iets mee nuttig te doen. Dus, en vandaar dat we aan het kijken zijn, ja, wat kan er allemaal gebeuren ter hoogte van het maaibeheer zelf om dat gras tot grondstof te krijgen.
Erik, een nieuwe maaikop. Gras moet efficiënter van de weg gehaald worden en moet dan ook nog eens verwerkt worden. Ik neem aan, in stukjes gehakt en dan komen er vezels uit en water. Is dat een kostelijk proces?
Wel, het is sowieso een kostelijk proces, want in Vlaanderen moet het gras decretaal afgevoerd worden. Dus in andere landen, gelijk in het Verenigd Koninkrijk, nog niet. Dat is een van de vergelijkingsbasissen in dat project. Er zijn heel veel stemmen in het Verenigd Koninkrijk die zeggen van ja, kijk een keer naar Vlaanderen, die doen het toch iets beter met hun bermen. Dus dat is al één vertaalslag dat ze daar willen doen. Maar ook in Vlaanderen, het is sowieso een kost. Dus het afvoeren en verwerken. Maar het is een kost als het maaibeheer zelf, maar ook het afvalverwerking. Dus wij proberen te kijken of je daar een waardeketen aan kan hangen. En in ons verhaal zitten ook de provincies en de wegbeheerders bij. Dus degene die eigenlijk die opdrachten uitbesteden voor het onderhoud van de wegen. En zij willen hun contracten zodanig en hun bestekken zodanig aanpassen dat degene die de loonactiviteiten doen, dus die loonwerkzaamheden, dus die maaiwerkzaamheden, oog hebben voor die kwaliteit. Dus ze willen dat in die criteria inschrijven en op die manier meehelpen vanuit opdrachtgevende overheid. Zeggen van kijk, je moet het toch iets kunnen anders doen, zodanig dat we met dat gras iets nuttig kunnen doen.
Hoe ga je gras maaien van bermen? Bermen zijn toch vaak moeilijk bereikbaar? Ik zie daar soms wel schapen ingezet worden, net omdat die bermen moeilijk te bereiken zijn om te maaien. Hoe?
Ja. De schapen in de bermen, dat is een ecologische benadering die soms gedaan wordt, maar dat is zeker niet de courante gang van zaken. En bij bermen heb je er afhankelijk van de breedte van je berm. Je hebt er degene met zo'n maaiarm, die aan de zijkanten dat kunnen maaien en dan zuigen tegelijkertijd, en die een redelijke rijkwijde hebben. En op bermen, waar het er wel toegankelijk is, heb je machines die er eigenlijk op de berm zelf kunnen gaan en met een zekere maaiwijdte dan gelijk een grasmachine, maar dan iets professioneler en groter.
We hebben het dus eigenlijk al gehad over die contracten en dat we echt willen gaan inschrijven dat mensen gras ervan gaan halen en daar dingen mee gaan doen. Maar over de eindproducten, Erik, is er daar een markt voor?
Wel, dat moet natuurlijk ontwikkeld worden, maar we zien wel dat er een sterke tendens is naar circulaire producten. Ik denk dat je het in je inleiding ook hebt aangehaald, bijvoorbeeld papier op gras. Er zijn nu al bedrijven die zich specialiseren effectief op papier in plaats van uit primaire houtproductie, effectief uit gras. En dat is even mooi en wit papier, nota bene. Dat is niet vuil en groen en dat stinkt niet. Dat is ook kwaliteitsvol gras. Ik heb voorbeeld aangehaald van die isolatiepanelen. Ook daar kan je bestaande producten gaan vervangen. In eerste instantie, en dat is eigenlijk altijd zo, zal het iets duurder zijn dan de klassiekers. En de grote boosdoener is daar het feit dat fossiele grondstoffen goedkoop zijn. Dus het is moeilijk om te gaan concurreren, één op één. Maar er is wel een maatschappij die zich momenteel een beetje aan het bewegen is naar bereidwilligheid om soms hier en daar wel een keer meer te betalen als dat duurzamer is. En hoe meer dat producten geproduceerd worden, hoe goedkoper dat de eenheidskost ook zal worden. Dus dat gaat op termijn wel verbeteren. En je moet niet vergeten, als je een systeem in gang kunt zetten met een waardeketen van 1 miljoen ton per jaar, wel, dan kan je al toch een zekere schaalgrootte gaan bekijken. En economy of scales maakt op een duur zaken ook goedkoper.
En dat is eigenlijk net de kracht van iets als gras. Gras is op zich een hernieuwbaar materiaal, want op het moment dat het is verwerkt, dan groeit het alweer aan. En dat is dan net de kracht tegenover een fossiele grondstof die eindig is.
Absoluut, ja. Ja. Dat is niet meer, dat is heel juist. Het is hernieuwbaar. Het wordt momenteel afgevoerd omdat het constant groeit en dus ambetant is, vervelend is. Maar het kan nuttig worden als inderdaad iets nuttig kan doen met die biomassa. En het vervangt in die zin fossiele grondstoffen die inderdaad eenmalig zijn en eindig. Ja.
Maar Erik, als ik denk aan een circulaire economie en er is geen afval, dan zou dat betekenen dat ik alle producten die ik heb gemaakt vanuit dat gras, dat ik al die producten weer opnieuw volledig kan herwerken en ik heb geen afval. Klopt dat of is dat net een stap te ver? Trek ik het nu te ver?
Ik denk dat dat een goede vraag is. Uiteindelijk, maar dat is circulariteit is niet iets dat je van de ene dag op de andere gaat realiseren. Ik denk dat je van een rechte lijn al kunt beginnen ombuigen en kleine cirkeltjes maken. Of aan de ingang de grondstoffen die fossiel zijn en eindig vervangen naar hernieuwbare. Dat is al het begin. Om ook zo ver te gaan denken wat je moet doen als je bijvoorbeeld een tafel of stoelen hebt die uit grasvezels zijn gemaakt. Wel, de logica stelt wel dat je die ook wel gaat kunnen gaan recupereren. De zaken die uit biologische origine zijn meestal wel meer afbreekbaar. Dus in tegenstelling tot plastic, dat voor de eindigheid ook in je milieu kan zijn, zal een tafel die gemaakt is van glasvezels en natuurlijke harsen, ja, als je die gaat vermalen en afbreken, dat wil je ook wel weer kunnen oftewel recupereren, of tenminste zal de impact op het milieu daarvan minder zijn dan van een plastieke tafel.
Mm-hmm. Oké. Okay. Erik, daarnet hadden we het over de berm. Als je gras laat liggen op de berm, dat is niet goed, want er zitten daar heel veel nutriënten in. Die kunnen eigenlijk schadelijk zijn voor de leefomgeving, voor het leefmilieu. En dan hadden we het over stikstof. En als ik stikstof hoor, ik weet niet hoe het bij jou zit, Matthias, maar dan moet ik direct denken aan mest. Mm-hmm. En ja, mestproblematiek. Ja. En dat is ook iets, Erik, waar jullie zich mee bezighouden, hè?
Ja, dat is een andere tak van sport. Dus we hebben verschillende onderzoekslijnen. Grasificatie was er één, maar we zijn ook bezig met mest. Momenteel in Europa wordt er heel veel mest geproduceerd. In Vlaanderen alleen al zijn er meer varkens dan mensen. En als je daar nog een keer de koeien en de kippen en andere diersoorten bijtelt, schapen, geiten enzovoort, dan hebben we een redelijke mestproductie. In Europa spreken wij over 1,8 miljard ton mest per jaar. Dus dat is een oceaan aan mest. Dat is eigenlijk een gigantische... Ja, dat kan een gigantisch probleem zijn, maar het kan ook een gigantische bron zijn aan biomassa, want ook dat is biomassa, die mest. Dat is ook een residu van organische origine. Wat wij onder andere doen, is kijken of we daar mineralen zoals stikstof en fosfor kunnen uit terugwinnen, om dan dezelfde stikstof en fosfor die nu vooral in onze maatschappij wordt gepompt uit fossiele grondstoffen, of nu delfstoffen is, of uit de atmosfeer gehaald met behulp van aardgas. De gerecupereerde stikstof en fosfor kunnen die fossiele grondstofbehoeften ook daar reduceren.
Maar dus het is niet zo, als we kijken naar de kringloop van mest. Je wil je land gaan bevruchten, dus neem je gewoon mest van je beesten en steek je terug op het land. Dat is niet meer voldoende. We blijven met een te groot residu achter.
Ja, wel, dat is eigenlijk... dat is een goede vraag. En ik moet zeggen, een goede 10 jaar geleden hebben wij in een van onze eerste Europese projecten die we hadden gedaan, was dat een van de vragen van de Europese Commissie. Zij zeiden van ja, in Europa is er een probleem tussen plantaardige productie en de dierlijke productie. De plantaardige productie is industrieel geworden, de dierlijke productie is industrieel geworden. 100 jaar geleden was het toch beter, dan hadden wij de gemengde landbouw. Een boer had beesten, een boer had land. 1/4 van zijn land gebruikte hij om eten te geven aan zijn beesten en zijn mest gebruikte hij voor heel zijn land. Perfect. Dus 10 jaar geleden kregen wij ook die vraag van de Europese Commissie. En ze zeiden van ja, denk een keer, maak een keer een tekening hoe dat we de gemengde landbouw in Europa kunnen herintroduceren.
En maar op grote schaal.
Ja, maar op grote schaal. Ja. Maar wij hebben toen gezegd als antwoord, en ze vonden dat origineel, eerst hebben ze gezegd dat we naast een kwestie hadden geantwoord. We zijn teruggekomen. Dus ik ga zelfs daarop terugkomen. Maar eerst hadden wij we hadden gezegd van kijk, dat is een heel interessante vraag, meneer of mevrouw Europa. Maar we vinden het eigenlijk een nostalgisch idee. Hoe dat de landbouw er 100 jaar geleden uitzag als model voor de toekomst, dat is misschien niet het beste model. Wat wij voorstellen is, je hebt intensieve plantaardige productie, intensieve dierlijke productie. En de redenen waarom dat die geïntensifieerd zijn naar onze voedingsproductie en naar onze, na de oorlog, het verzekeren van de voedselbeschikbaarheid voor de groeiende bevolking, er zitten daar redenen achter. En ook waarom dat die niet meer één op één met elkaar gelinkt zijn. We hebben gezegd van kijk, wat je nodig hebt, is eigenlijk een derde pijler van activiteit. De industriële of de agro-industriële verwerking. Dus residuen, energie gaan winnen met biogas, de nutriënten uit uw vergiste biomassa gaan halen, opwerken tot vervangproducten die dan de fossiele grondstoffen kunnen gaan vervangen. En eigenlijk moet je model van je landbouw niet meer zijn één op één landbouw, plantaardige productie en dierlijke productie, maar je moet er een driehoek van maken waarbij dat je een extra activiteit toevoegt die zorgt dat je reststromen en al je milieu-impact kan verwerkt worden en dat je op die manier nieuwe meststoffen maakt die efficiënter zijn dan je ruwe mest zelf.
Dus jullie halen uit die ruwe mest bepaalde nutriënten die goed zijn voor mest en jullie maken daar nieuwe mest van?
Ja. Ja, en dat
die
is
beter is.
Die beter is. En dat is inderdaad het punt. Dierlijke mest op zich in zijn ruwe vorm heeft als nadeel dat het niet allemaal plant beschikbaar is, die nutriënten. En dat betekent ook, als de planten niet kunnen opnemen en als de planten geoogst zijn in het najaar, dat de resterende nutriënten die niet opgenomen zijn, kunnen uitlogen en milieuproblemen veroorzaken. Dat is eigenlijk de basisessentie van problematiek met dierlijke productie. We hebben er te veel van, maar ze is ook naar plantaardige opname minder efficiënt. Daarom is er in de geschiedenis zo'n sterke evolutie geweest aan chemische meststoffen. Die zijn direct opneembaar, ze zijn perfect chemisch geformuleerd, maar ze komen wel uit fossiele grondstoffen. En wat wij nu het verschil maken, is zeggen van ja, eigenlijk die perfect geformuleerde chemische, voorspelbare en plantbeschikbare mineralen, die opwerking, dat kun je eigenlijk ook doen met bepaalde processen, zodanig dat je dezelfde minerale meststoffen kan gaan maken als wat je nu maakt uit fossiele grondstoffen, maar dan uit die dierlijke mest die momenteel eigenlijk niet zo efficiënt is.
En die circulaire economie, is die in theorie volledig circulair en ook in praktijk volledig circulair? Of slagen we daar nog niet in? Want we hebben dan lineair en circulair op een, als twee uitersten. Zien we dat al in de praktijk, volledig circulair?
We krijgen meer en meer kringsluitingen. En op sommige domeinen staan we eigenlijk al verder dan op anderen. Als we denken bijvoorbeeld buiten mijn werkomgeving, maar bijvoorbeeld de metaalrecuperatie en de metaalinzameling. Als je kijkt naar waardevolle elementen gelijk zink en koper, daar heb je al een heel goede recirculatiestroom via de non-ferro-metallurgie. Dus die zamelen in en... Dus dat is al een model. Binnen de biologische wereld zitten we nu een beetje in dat kantelpunt, waarbij dat we eerst wel technologische zaken konden, maar wettelijk nog niet toegelaten waren. Dus eigenlijk is het niet enkel... Eigenlijk, je moet het eigenlijk zo zien. Een economie die gaat als een grote tanker langzaamaan wijzigen, maar de condities, de randvoorwaarden moeten juist zijn. En uw wetgeving moet dat ook toelaten. En om één heel simpel voorbeeld te geven waar wij zelf ook een aantal jaren aan hebben meegewerkt. Tot 2019 was het eigenlijk letterlijk in de Europese verordeningen zo dat kunstmest, met de naam kunstmest en mineralenmest, per definitie van chemische origine moest zijn. Hoofdstuk 1 van die wetgeving sloot zelf alles van plantaardige en dierlijke origine uit. Dus dat wil zeggen van kijk, ja, nee... geformuleerde chemische meststoffen, minerale meststoffen, mogen alleen maar van chemische aard zijn. Dat was wetgeving van een aantal tientallen jaren geleden. Maar Europa heeft in 2015 de hand geslaan aan het Circular Economy Package. Dat is een hele rit van maatregelen om de circulariteit te gaan verhogen. En daarbij, binnen Europa, zijn er ook een aantal wettelijke kaders waar ze aan beginnen sleutelen zijn. En een ervan was dus die hele oude mestverordening, zei van kijk, ja, we willen de deur openen voor gerecupereerde nutriënten, maar natuurlijk moeten daar randvoorwaarden zijn naar kwaliteit en dergelijke meer. En die hebben ze allemaal in teksten van duizenden pagina's en meer. Maar dat is ook wel nodig. En daar hebben ze een volledig kader geschetst voor bodemverbeteraars, voor groeisubstraten, voor biostimulanten, biopesticiden en dan ook organische meststoffen enzovoort. Dus, en nu wordt dat eigenlijk allemaal uitgerold in de lidstaten. En vanaf 2022 wordt dat in alle lidstaten ook wet. Dus ze hebben eigenlijk 3 jaar gekregen om het zelf eerst in te voeren. En dat is de kracht van Europa. Alles wat ze tegen 2022 niet op eigen kracht invoeren, wordt eigenlijk verordend uitgevoerd. De hele wetgeving zoals ze nu in Europa staat, wordt dan de facto nationale wetgeving in alle lidstaten. Dus dat is dan de kracht van Europa, dat ze ook wel zaken kan verwezenlijken. En dat was wel nodig, want je kan wel de techniciteit hebben, en de techniciteit was eigenlijk al redelijk ver gevorderd. Je kan zaken recupereren, maar je kan geen markt gaan creëren als de wetgeving het nog niet toelaat. Of als de wetgeving producten uit fossiele grondstoffen nog bevooroordeelt of bevoordeelt.
En je zegt, Erik, dat die techniciteit er eigenlijk wel al was. En is het ook daardoor dat Europa heeft gezien van er zit daar wel potentieel in, laten we het maar gaan doen? Of stonden die twee dingen redelijk naast elkaar?
Beiden. In eerste instantie, ze moesten natuurlijk, want ze hebben een aantal jaren ook verkennend vooronderzoek gedaan en ook met partijen zoals bij ons gaan praten, omdat wat ze wouden vermijden was dat ze een wetgeving zouden invoeren die dode letter zou zijn. Dus ze hebben wel hun huiswerk gedaan waar de praktijk haalbaarheid was. En die was eigenlijk redelijk positief, zowel uit de industriële hoek, de landbouwhoek, de kenniswereld, waren er processen die eigenlijk wel economisch en technisch haalbaar waren, maar ja, als je geen markt, je hebt je wettelijk kader nodig om de markt te kunnen creëren.
En als we ingaan op die markt, je zei landbouwhoek is positief, hoe staat het met het gebruik van kunstmest vandaag bij landbouwers? Zijn zij ook overtuigd of is er daar nog werk aan de winkel?
Wel, en dat is ook een hele leuke evolutie die we hebben gezien in de circulariteit. Als je mij dezelfde vraag 5 jaar, misschien vroeg, maar 10 jaar geleden zou gesteld hebben, dan sta je natuurlijk loodrecht tussen de klassieke chemie en degene die de klassieke chemie willen vervangen door organische tegenhangers. Nu is dat anders geworden. Laten we zeggen, door de looptijd van het proces zelf is ook de mindset in de chemische sector meer gerijpt. In die zin dat de chemische sector nu zelf ook met circulariteit heel hard bezig is. En als ze dat niet als een bedreiging zien, maar ook aan het kijken zijn, we zitten nu met processen waarbij dat er bijvoorbeeld aardgas wordt gebruikt om ammoniakale stikstof uit de atmosfeer te halen. Maar we kunnen ook ammoniak gaan halen uit mest door bepaalde processen. We kunnen ook gaan vergroenen in die zin. We hoeven geen aardgas te gaan verbruiken om dat te maken. De klassieke chemische industrie heeft al de infrastructuur, heeft de ervaring, heeft de retail, heeft de logistiek. Dus zij hebben eigenlijk alle wapens in handen om daar een succes van te maken. In het verleden was dat een bedreiging, want ze hadden een gekende stramine, een gekende producten en dat was allemaal goedkoop en dat marcheerde goed en ze hadden goede klanten. Maar door het feit dat de maatschappelijke visie is gewijzigd en de beleidsmakers daarmee meegegaan zijn en de landbouwers daar ook naar vragen, dan zeggen ze van, wij moeten op die boot springen. We moeten onze eigen industrie ook gaan herdefiniëren en dat zien als een opportuniteit. En eigenlijk die nieuwe grondstoffen ook gaan vermarkten. En sowieso zie je dat er heel veel van die grote bedrijven, echte reuzen, die in de klassieke chemie zaten, die nu zelf ook trekker zijn geworden van een aantal van die innovaties.
En zal de landbouw dan uiteindelijk de keuze krijgen? Of krijgt hij nu de keuze om te kiezen voor gewoon de klassieke meststoffen versus de gerecycleerde? Of denk je dat het marktaandeel zich zo zal ontwikkelen dat het eigenlijk gewoon voordeliger zal worden om voor de laatste te kiezen?
Dat is een vraag. Gaat het aan marktregeling worden? Gaan er op een bepaald moment quota's opgelegd worden? Dat is koffiedik kijken. Wat we wel weten is dat Europa bepaalde targets heeft gesteld in de Green Deals. Er zijn nu de eerste calls zijn daarvan nu gelanceerd. Green Deals is, daar zitten letterlijk miljarden dat er daar worden ingepompt vanuit de commissie om samenwerking met de industrie aan te gaan om een aantal ontwikkelingen in de praktijk om te zetten. En tegen 2030 moet er dan een aantal targets gehaald worden op minder nutriënten in het milieu, dus verliezen in het milieu, minder gebruik aan klassieke bemestingsproducten. Dus er zijn targets gesteld naar 2030, en dan ook nog worden er nog verder gesteld naar 2050. En die gaan niet enkel over klimaat dus, maar die gaan dus ook over zaken zoals nutriënten.
Oké. Erik, hele mond vol. Super interessant. Mensen die meer willen weten, eerst en vooral over het gratificatieproject waarvan jij de projectcoördinator bent, die kunnen naar biorefine.eu gaan. Daar vinden ze alles over. Maar luisteraar, schrik niet. Wij posten natuurlijk alle relevante links in de show notes. En dan hebben we ook nog nutricycle.vlaanderen. En dat is ook een heel interessante site van de Vlaams Overlegforum, dat eigenlijk allemaal initiatieven rond wat jullie aan het doen zijn bundelt. En ook Europese projecten daar oplijst. Erik, dankjewel. En het is tijd voor de wolf.
Het is eigenlijk een welpje, het is een klein wolfje. En eigenlijk, ik was sterk aan het twijfelen om dit te kiezen, maar ik heb dit genomen omdat we dit jaar hebben wij een aantal vrouwelijke collega's gehad die bevallen waren. Dus we hebben dit gegeven, maar het is ook wel een verhaal achter de wolf uiteraard. In ons team, wij hangen een beetje aan een team als een team in elkaar. We spelen wel met het hele verhaal van de wolf. Dus dat komt wel af en toe een keer terug in onze vergaderingen, in onze, laten we zeggen, in onze teamcultuur. Onze vergaderzaal is ook de Akela. Dus daar gebeuren alle doctoraatsfeedbackmomenten en dergelijke meer. En dan vonden we het ook wel toepasselijk dat er de twee kleinste welpjes, dus de twee moeders, de jonge moeders van ons team, dan hebben ze dat gegeven als cadeau. Dus een kleine wolf. En wat ik daar straks zei van, kijk, het is van de WWF, dat maakt het gewoon extra duurzaam. Dus voor het goede doen.
Maar Erik, jullie zijn dus geen eenzame mensen op een eiland. Jullie zijn roedelwolven.
Ja, maar op een goede manier. We zijn geen roofdieren in die zin dat we gevaarlijk zijn, maar het is de hele ideologie van als roedel de zaken samen te doen. Dus In die zin hangen wij ook wel aan elkaar. Als er iemand een probleem is met zijn doctoraat, of een probleem met een proefopzet, of ze hebben iets nodig waar dat er iets meer armkracht nodig is, dan spant het team zich daar wel voor in.
Sta je in de wetenschap samen sterker?
Absoluut, ja. Eenzame wolven die gaan niet renderen in de wetenschap. Je hebt echt wel team nodig. Je hebt ook de verschillende invalshoeken nodig. Je hebt de verschillende... Je hebt mensen nodig die labotechnisch sterk zijn. Je hebt sowieso altijd ook de hele omkadering nodig. Want ja, onderzoek op je eigen kan alleen maar mogelijk gemaakt worden door iedereen die dat voor u mogelijk maakt. Absoluut. Dus de wetenschap is een teamgebeuren.
Werken jullie dan...
Zeg maar, Emma.
Nee, doe maar, Mathias.
Ik wou zeggen, in jullie team, jullie hangen goed aan elkaar samen. Iedereen heeft zo'n rol in het team. Welke rol zou jij hebben, denk ik?
Wel, de Aquila dan, hè. Ja, ja, hè, dus de brave leider, hè. Dus,
ja.
Aquila klinkt ook beter dan Alpha, hè.
Ja. Degene die iedereen goed in het gareel houdt.
Wel ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Hè. Ze moeten niet alle kanten uitlopen, dus je moet wel natuurlijk een bepaalde richting aangeven. Als er ergens problemen zijn, moet je kunnen ingrijpen. Maar langs de andere kant, ja, het is geen speeltuin in die zin dat je ook maar moet zorgen dat er wordt opgeleverd.
Ik kan me inbeelden, Erik, dat dat ook heel andere soort verantwoordelijkheden meebrengt dan alleen maar onderzoek. Mis je dat soms nooit, dat je puur en alleen met onderzoek kan bezig zijn?
Het is eerder omgekeerd. Als groepsleider, dan word je meer en meer weggetrokken van echt diep onderzoek. Je moet constant bezig zijn met de financiële zak. Dus het geld moet binnenkomen, want iedereen moet betaald worden. Maar daar eindigt het niet mee. Je moet ook gaan verantwoorden. Dus je moet gaan rapporteren, financiële rapportering in elk van de projecten, met regelmaat van de klok, die allemaal hun eigen financiële handleidingen hebben. Dus dat is al een uitdaging. Je moet een HR-manager zijn. We zitten met een groep van 40, dus daar kunnen al een keer spanningen zijn. En je moet ook zorgen dat iedereen aangenaam aan het werk kan houden. En ook in coronatijden is dat een verhaal. Dus je moet je een HR-rol ook kunnen vervullen. En ja, je moet een strategische lijn ook uitstippelen. Dus je hebt al die managementzaken komen er meer en meer bij. En de tijd dat je zelf nog in het labo staat, dat die is voorbij. Hè. Dus,
vind je het niet jammer?
Ja, maar langs de andere kant, de impact vergroot wel. Hè. Dus het is door meerdere mensen aan het werk te kunnen zetten rond een bepaald thema. Ja, op je eentje kan je maar zoveel doen. Dus,
En biedt de universitaire wereld daarin genoeg kansen dat jullie zich op die manier echt goed kunnen gaan ontwikkelen? Ik kan me inbeelden dat ook heel veel middelen en mogelijkheden vraagt.
Ik zou daar diplomatisch kunnen op antwoorden, maar eigenlijk is het academisch stelsel daar toch nog niet zo op. Er zit met een heel klassiek beeld van doctoraat, postdoc en prof, dus die klassieke piramide. En eigenlijk tegenwoordig heb je toch veel meer expertises nodig. In ons team hebben wij daarin geïnvesteerd, ik had dat in de inleiding ook gezegd, in een middenkader. Dus wij hebben een front officer, wij hebben een business developer, we hebben drie communicatieverantwoordelijken, één in Vlaanderen, twee internationaal. We hebben postdocs die elk een domein bewaken en dan een team aan doctoraten aansturen. We hebben iemand die het financieel beheer doet en daarbij ook de HR-rol een beetje oppakt. Dus die zorgt alle contracten gebeuren. En ja, ook wel de menselijke toets erin geven. Ze kunnen bij mij ook altijd terecht daar niet van. Maar dat is een natuurlijke rol die ze heeft gekregen in ons team. Dus ja, nee. En in een klassiek model heb je dat niet. Je hebt het klassieke model, doctoraat, postdoc, prof. En die meer diversiteit aan rollen, zoals je die wel in andere verenigingen of industrieën hebt, dat stelsel, zover is het academisch stelsel nog niet geëvolueerd.
Je neemt nu zelf de rol van Aquila op. Is er iemand in het verleden die jouw Aquila is geweest?
Dan zou ik moeten terugkijken naar de tijd dat ik zelf doctoraatstudent was. En dan denk ik aan de toenmalige diensthoofd, professor Verloo. Hij is jammer genoeg overleden. Maar dat was wel op dat moment. Ook van dezelfde dienst, professor Tak.
Van hem heb je veel geleerd.
Oh ja, daar ben ik in gerold in het hele model van academie en wel de goesting gekregen om te doctoreren en dan ook daaruit voortgegroeid.
En nu zelf eigenlijk de universiteit tot een geoliede machine aan het maken met financiën en HR en eigenlijk bijna een bedrijfswereld. Maar Erik, ik denk dat jullie heel goede en nuttige dingen aan het doen zijn. Roedel Wolven met een missie. Zo hebben we dat graag. Erik, dank je wel voor je tijd.
Graag gedaan.
En heel veel succes nog.
Ja, bedankt.
Bedankt.
Je luisterde naar Mensentaal. Alle afleveringen vind je ook op onze website mensentaal.captivate.fm of waar je normaal gezien je podcast vindt of op de Mixcloud-pagina van Urgent FM. Je vindt ons ook op Facebook.
Dit wetenschapsfilosofisch programma kwam tot stand met de steun van Urgent FM, Universiteit Gent en het Gents Universiteitsmuseum. De jingles die je hoorde zijn van Willem Malvliet. De interviewers zijn Emma van Pamel en Matthias Somers.
Bedankt om te luisteren en tot de volgende. Thank you.